Ik zou iets willen lezen vandaag en overdenken uit het boek Exodus, hoofdstuk 34, vers 10 tot en met 14. Oké, we gaan beginnen lezen, vers 10. Toen zei hij, zie, ik sluit een verbond. Ten overstaan van heel uw volk zal ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ooit nog nooit tot stand zijn gebracht. Ja, heel het volk, in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de Heere zien. Want het is onzagwekkend wat ik met u ga doen. Houd u aan wat ik u heden gebied. Zie, ik zal de Amorieten, Canaanieten, Hethieten, Ferizieten, Hevieten en Jebusieten voor u uitverdrijven. Wees op uw hoede, dat u geen verbond sluit met de inwoners van het land waarin u komt. Anders zullen zij in uw midden tot een valstrik worden. Maar hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan en hun gewijde palen omhakken. Want u mag zich niet neerbuigen voor een andere god. De naam van de Heere is immers de naijverige. Een naijverig god is hij. Tot zover het lezen van Gods woord. En toen ik deze boodschap begon en er al een tijdje over aan het nadenken was, schrok ik even toen ik de tekst eigenlijk las. Ik bedoel, ik wist welke tekst dat nodig had, maar voor deze boodschap had men even mispakt. Want ik lees mijn Bijbel eigenlijk vooral in het Engels en ook de overdenking beluister ik vaak in het Engels. En plots las ik daar de vers, de naam van de Heere is immers de naijverige. Een naijverig God is hij. Naijverig, tja, dat is nu een woord dat ik nu niet echt gebruik. En eigenlijk zelf niet eens kende. Ik weet wat dat na betekent, ik weet wat dat ijverig betekent, maar plots plaats je ze samen en je leest naijverig, ik wist het even niet meer eigenlijk. Maar wat betekent naijverig? Wel, ik zocht het op en ik las onder andere jaloers. Oef, ik word dus toch juist. Want in het Engels staat er op die plaatsen dus wel degelijk jealous, dus jaloers. Dus eigenlijk kan je lezen, want u zult geen andere goden aanbidden, want de Heer, wiens naam jaloers is, is een jaloerse God. Een jaloerse God, hoe houden we daarmee om? En is jaloers zijn, is dat nu een zonde? Want we zitten hier in Exodus 34, het moment dat God, Yahweh, voor de tweede maal zijn 10 geboden deelde met Mozes, om deze neer te zetten op de 2 stenen tafelen. Het Exodus-verhaal, eigenlijk het magnus opus van Israëls verhaal en geschiedenis. God had zijn volk verlost uit Egypte in grote en machtige daden. En hij deed dit omdat hij God is en omdat hij zijn volk niet langer wou onderdrukt zien. Maar ook met een groter doel voor ogen. Eigenlijk namelijk wij hier vandaag als christenen. En tot daarvoor vroeg God eigenlijk daar in de woestijn nooit iets echt van zijn volk. God deed wat dat hij deed. Maar daar op dat moment op de berg Sinai, waar God aanwezig was en sprak tot Mozes en toonde aan Mozes dat hij met dat volk wou zijn, wou meegaan. En dat er daarvoor een tent moest gebouwd worden, dat is dat moment waar God aanwezig in kon zijn. En dat Gods volk ook moest voldoen aan een aantal wetten, richtlijnen, zodat een heilig God kon meegaan met een eigenlijk niet zo heilig volk. Prachtig mooi, mens met God en God met mens en vooral de effort dat God doet om dat te verwezenlijken. En daar in Exodus 34 moest Mozes dus voor de tweede maal die geboden neerschrijven in die 2 stenen tafelen. Inderdaad, voor de tweede maal. De eerste maal kwam Mozes naar beneden en brak hij die geboden, die 2 stenen tafelen, omdat zijn volk door middel van een gouden kalf, die ze als Yahweh aanzagen en aanbaden, nu precies al dat eerste gebod aan het verbreken waren. Dat eerste gebod die zei, aanbid geen andere goden, want ik ben een jaloerse God. Maar het 10e gebod zegt dan ook dat we niet mogen jaloers zijn. Ja, moeilijk boek toch, in de Bijbel zitten nu. Jaren geleden las ik ook die zin, ik ben een jaloerse God. Ik kon daar moeilijk weg mee, ik kon daar moeilijk mee om. Het hield geen steek voor mij, ik begreep dat niet. Want jaloezie leek me een zonde. En ik zie jaloezie nog altijd als zonde. En ooit hoorde ik de Oprah Winfrey, de bekende Oprah Winfrey. En men stelde haar de vraag waarom dat ze het christelijke geloof had verlaten. En haar antwoord was, wel, toen dat ik ooit las in het Oude Testament dat God een jaloerse God is, ik ben meteen afgehakt. Ik kan geen God meer dienen die voluit zegt dat hij een jaloerse God is. En ik dan als babychristen, ik hoorde dat en ik begreep het niet. Dus ik checkte mijn Bijbel om te zien dat er wel degelijk staat. En ja, Exodus 20 en 34, ik ben een jaloerse God. Ik kan daar moeite mee. En die deed ook wel vaker moeite met Bijbelse passages en zegt en uitspraken. Ik werd nogal rap van mijn lood geslagen. Ik wou het immers allemaal begrijpen, maar heel vaak, ik begreep het niet. Ik sloeg mijn Bijbel open bijvoorbeeld. En dan zegt God bijvoorbeeld tegen Hosea: trouw maar een vrouw van lichte zeden, want dat is mijn volk niet meer. En noem je kind maar niet mijn volk. Tja, ik heb gefronst en gezegd van God, ik begrijp er geen snars van. Ik meen dat oprecht. Als ook jaloerse God, hoe moest ik dat nu begrijpen? Hoe moest ik dit nu zien? En ook Richard Dawkins, de grote God-hatende atheïst die zalen vulde om God als een afschuwelijk monster af te schilderen in zijn boek, gebruikte het concept van een jaloerse God om aan te tonen aan zijn publiek hoe afschuwelijk die God van het Oude Testament wel niet is. Een narcistische, vrede God, vol van zichzelf, die je straft als je niet doet wat dat hij zegt. Kijk, in die tijden, ik wou God dienen, ik wou God leren kennen, ik wou Jezus in mijn leven. Maar ik kon ook geen God dienen met die karaktertrekken. En ik kon ook niet geloven of ervaren dat God werkelijk zo was. En dan hoor je zo'n Oprah Winfrey of een Richard Dawkins en dan kijk je naar je Bijbel en dat staat daar dan zwart op wit, weliswaar compleet uit context gerukt, maar zover was ik toen nog niet. Ik vond dat een hele moeilijke periode in mijn wandel, ik ga daar eerlijk in zijn. Maar het is ook bij hen van iemand die het wel allemaal wou leren begrijpen en met die twijfels aan de slag ging. Ik liet dat niet links naast me liggen. Kijk, wanneer dat we denken aan wie dat God en Yahweh is, waaraan denken we allemaal? God is goed, perfect, God is liefde, God is eeuwig, schepper, allesomvattend, licht, de weg, God is waarheid, God is de waarheid, trouw, rechtvaardig, natuurlijk heilig. Allemaal heel mooi. Maar wie heb je ooit aan dat lijstje horen toevoegen? Jaloers. Ik alvast nooit. Het zou bijna slechte reclame zijn om zo onze God te promoten. Om er zo mee te gaan evangeliseren, bij wijze van spreken. Zo van, hey, ik heb een God en jij moet die ook volgen. En die God is jaloers. Hij noemt zichzelf jaloers. Ik denk dat vele mensen gaan passen. Maar toch staat het daar in Exodus. En geloof me, er zijn nog veel meer bijbelversen en passages die God een jaloerse God noemen. Dus hoe moeten we dat nu zien? Hoe kan een liefdevolle God zichzelf als jaloers zien en zichzelf ook die naam geven? Mijn naam is jaloers. Kijk, dat moment daar in Exodus op die Sinaïberg is een enorm belangrijk moment. Het is een cruciaal moment in heel Gods opzet met de mens. En Gods plan met de mens. En ik hoop dat iedereen hier aanwezig dat stuk daar ooit zal lezen met betrekking ook tot zichzelf. Hoe jij zelf als christen deel uitmaakt van dat moment. Hoe dat moment cruciaal is en hoe en wat en waarom jij vandaag christen bent. Dat wanneer je je Bijbel dan leest en bij dat moment in die Sinaïberg terechtkomt, dat je het al een keer warm krijgt en zo'n glimlach hebt van een soort dankzegging. Zo van, merci vader, dat moment bracht mij ook bij u. Merci daarvoor, maar dat is een heel belangrijk moment. Want dat moment is ook deel van jouw verhaal als je zit als christen. Van jouw geschiedenis als je vandaag oprecht een volger van Jezus bent. Net zoals de belofte van Abraham, dat is allemaal deel van ons verhaal hier aanwezig. Het verbond tussen Jezus en mens, tussen mens en God, wordt daar vormgegeven. En we lezen daar in vers 10, toen zei hij, zie, ik sluit een verbond. Ten overstaan van heel uw volk zal ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand zijn gebracht. Ja, heel het volk, in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de Heere zien, want het is ontzagwekkend wat ik met u ga doen. Kijk, ik heb al gemerkt, veel mensen hebben soms moeite met de wonderen en de machtige tekenen die Jezus doet. Zelfs christenen gaan dat soms gaan herleiden tot metaforen. Het op het water lopen, een blinde genezen, een dode doen opstaan, water en wijn omtoveren. Ja, maar dat zijn waarschijnlijk allemaal metaforen die wijzen op iets diepers en onderliggends. Je mag dat niet letterlijk nemen. Maar als Jezus werkelijk de mens geworden God is, als Jezus werkelijk Yahweh is die hemel en aarde en mens heeft geschapen, tja, dan zijn die mirakels eigenlijk nog maar een fluitje van een cent voor hem. Je zou bijna zeggen dat hij hem nog inhield. Machtige daden en tegens zijn nu precies wat dat Jezus God maakt. Wat ook God de ware God maakt. Er is daar niks moeilijk aan. Het zijn alvast zeker geen metaforen dat we moeten leren anders lezen of begrijpen. Jezus, de vleesgeworden God, God als mens, de Zoon van God, de mensenzoon, hij is dat niet omdat hij dat zei, maar omdat hij dingen deed die enkel God kan. Punt aan de lijn. In vers 12 lezen we dan, wees op uw hoede, dat u geen verbond sluit met de inwoners van het land waarin u komt. Anders zullen zij in uw midden tot een valstrik worden. In vers 10 lazen we dus dat God een verbond sloot met zijn volk. Maar hier proeven we ook een bezorgdheid bij God. Gods volk krijgt de waarschuwing om geen ander verbond te sluiten met de omliggende volkeren. Wees op uw hoede en word niet zoals die andere volkeren. En van daaruit komen we dan bij die befaamde vers 14. Want u mag zich niet neerbuigen voor een andere God. De naam van de Heere is immers de naijverige. Een naijverig God is gij. Of de naam van de Heere is immers jaloers. Een jaloerse God is gij. Wat is jaloezie? Wat is jaloers zijn? Heeft je sowieso al een negatieve bijklank. En ik zocht enkele definities en synoniemen op van het woord jaloezie gewoon voor de boodschap. En blijkbaar is een jaloezie dus ook een soort van raambekleding. Je weet wel, die horizontale latjes dat je open en dicht kan doen. Maar ik denk dat we dat al kunnen skippen hier. Maar verder las ik wel, wangunst, één van de hoofdzonden, naijver, stond er dus wel, afgunst, ijverzucht, gevoel van afgunst. Tja, zien dat nu niet echt Gods karakter in, toch niet meteen. Verder las ik, jaloezie is het gevoel dat iemand heeft als hij of zij jaloers afgunstig is, waarbij degene denkt iets tekort te komen. Jaloezie wordt bij de meeste mensen opgewekt als zij bij anderen materie, eigenschappen of bepaalde relaties zien die zij graag willen hebben of waarvan zij niet kunnen uitstaan dat een andere het wel hebben en zij zelf niet. Oké, het wordt al een beetje interessanter. Maar inderdaad, jaloezie, jaloers zijn. We zien het vaak als een emotie wanneer dat we iemand iets heeft dat wij niet hebben. En ook zouden willen. En op die manier kan het wel een heel negatieve uitwerking hebben. Een uitwerking waar dat de Bijbel ons echt wel voor waarschuwt. Het kan hebzucht voortbrengen, diefstal. Als het over partners gaat, kan het overspel en bedrog teweeg brengen. Het is als het ware een emotie die kan ontstaan in je hart en hele relaties kan kapotmaken. Of situaties en toestanden compleet kan vergiftigen, zelfs in kerken. Het is iets waar we allemaal waakzaam voor moeten zijn in ons hart. Er is iets duivels aan, iets geniepig. De leugen is namelijk de taal van de Satan, zeggen ze. En jaloezie kan echt wel liggen van, je moet dat ook hebben. Want je wilt iets dat een ander heeft. En je doet er alles aan om dat ook te hebben. Of erger nog, het af te nemen van een ander die het wel heeft. En dan heb je dat. En dan zit je daar. En je hebt het. En 9 kansen op 10 maakt je dat niet gelukkiger. Misschien een moment van euforie. Een extra dosis dopamine in je hersens. Maar dat passeert. En dan is het volgende dat je wilt. En je spiegelen aan iedereen rondje wordt als het ware je speelgrond om jou te laten vertellen wat je wilt of moet hebben om gelukkig te zijn of beter te zijn. En onze hele consumptiemaatschappij, ook onze hele cultus rond beroemdheden en uiterlijk, is er allemaal op gebouwd. Ik had vroeger bijvoorbeeld zo'n goede vriend en die zijn ouders kochten alles wat dat hij wou. En toen dat ik heel vroeger als ik begon met hip-hop en koos voor hip-hop, koos hij daar ook voor, nee. En toen dat we wisten dat hip-hoppers platen kochten en geen cd's, ja, dan kochten we ook platen. En toen dat we zagen dat die hip-hoppers zich kleden, ja, dan gingen we ons ook zo gaan kleden. Allemaal goed en wel. Jongeren gaan altijd hun identiteit zoeken. Maar waar lag het grote verschil? Ik had zo 10 platen, zwaar voor gespaard. Hij had er meteen 100. En ik moest die platen beluisteren op de platenspeler van mijn ouders via koptelefoon beneden. En hij had meteen zo 2 van die technics waarmee dat ik kon scratchen. Ik zag in de stad zo'n pul dat ik wou, zo weer met een grote kap en 2 zaken, zoals in de videoclips, van een bepaald merk. Maar ik wist dat ik dat niet moest vragen aan mijn ouders vanwege de prijs. Maar een week later stond hij voor je deur en heeft hij die pul aan. Op dat moment, mensen, dat knaagde aan mij. Ik was daar zo jaloers op. Soms kwaad van ben. Jammer wel, die gast heeft wel zelfmoord gepleegd als een 25. Dat is een heel jammer verhaal. Wat moet toegeven dat veel van mijn levenswandel in tegenstond van dingen nastreven. Dingen dat ik toen niet had, maar wilde hebben. Platen, kleren, kunnen rappen, respect krijgen uit bepaalde kringen. En ja, ik heb het allemaal bereikt en zelf nog veel meer dan mijn kinderdroom. Veel momenten van euforie gekend. Maar ik kon op een bepaald moment in mijn leven niet zeggen dat dat mij nu ultiem geluk heeft geschonken. Op sommige momenten bracht het me eerder een leegte die constant moest gevuld worden met het volgende. Maar het begon allemaal met ding wel dat ik zag bij anderen. En dat is jammer genoeg een drijfveer die zeer prominent onze huidige wereld vormt. En niet zonder gevolgen en al zeker niet zonder gevaar. En inderdaad een kweekvijver voor zonde. Heel veel zonde. Dus ook geen wonder dat de Bijbel ons waarschuwt op meerdere plaatsen daarvoor. Jaloezie is gevaarlijk en kan een bodem vormen voor afgunst, benijd, bedrog, diefstal en zelfs moord. Zelfs hele kerkelijke gemeentes zijn al gebroken geweest omdat iemand aasde op een positie van een ander. Met geroddel en bedrog en manipulatie als middel om dat te bekomen waarin iedereen wordt meegesleurd. Het is een geniepig kwaad. En christen zijn in een christelijk wereldje geeft ons daar niet automatisch vrijstelling van. En toch, onze God is een jaloerse God, al zegt hij het zelf. En de context daarvoor in Exodus is vooral afgoden, een andere God en andere goden. En wanneer ik online wat ging opzoeken over die jaloerse God, zoals ik altijd doe, ja, dan zie je meteen het zonde georiënteerde evangelie meteen alweer het allerluidst schreeuwen, zoals altijd. Ik ben het ondertussen gewoon. En hoe gaat dat dan wel? Wel, same old, same old. God is een jaloerse God, dus maak hem niet kwaad met je zonde. Want God is jaloers en je wil zijn toren en zijn vuur niet voelen. Dus let op je zonde. Doe geen dingen die de poort openzet voor demonen. Want God zal in toren en woede ontsteken en dat wil je niet. En natuurlijk de nodige bijbelversen om je schrik op het lijf te jagen. Om met die stok te slaan. En dat heb je zelf verdiend. Je moest God nu eenmaal niet jaloers maken. Het staat in de Bijbel. Nou ja, toegegeven. Die versen en passages waarin God jaloers genoemd wordt, zijn best pittig. Ik zou er mijn zondagschool bijvoorbeeld niet op bouwen. Ik zou ze ook niet tatoeëren of op een t-shirt printen. Ik zou ze ook niet gebruiken bij het begin van evangelisatie. Maar versen en passages in de Bijbel, dat is niet God. Versen en passages zonder context, al zeker niet. Wie God is, wat als zijn karakter is, staat geschreven en wordt verworven doorheen heel het schrift. Daar leren we God kennen. Lezen dat God een jaloerse God is, vertelt iets over God, maar zegt niet wie dat God de volle is. En dat geldt ook voor wanneer dat we lezen dat God liefde is, dat God geest is, dat God heilig is. Ook wanneer dat we lezen dat God toornig is en oordeelt. Het zijn allemaal attributen. Het zijn allemaal delen die ons willen leren en tonen wie dat God is. Maar waarom staat je daar? En dan nog op zo'n cruciaal moment in Gods bedoeling met de mens. Dus met jij en ik. Daar op de Sinaïberg. En dan ook nog eens wanneer dat hij die 10 geboden opdraagt aan Mozes. Dus misschien moeten we er wel eens bij stilstaan. Misschien is dat toch niet onbelangrijk. Een jaloerse God. En jaloezie is zonde. En God wordt toornig als we hem jaloers maken. Daar waren we al. En dat is inderdaad perfecte bodem voor een zonde georiënteerd evangelie dat begint in Genesis 3 en zegt dat alles om zeep is en alles is slecht. Maar wij hier in Nieuwpoort, we bouwen eerder op een scheppingsgeoriënteerd evangelie. Dat begint in Genesis 1 en dat Gods schepping wonderbaarlijk is. En dat God daar een plan mee heeft, maakt niet uit welke keuze dat de mens heeft gemaakt. En is jaloezie altijd slecht? En onze God is een liefdevolle God, houdt zodanig van de mens dat hij zelf mens werd om die dood dat wij allemaal verdienen op zichzelf te nemen. Dus is er een jaloezie die ook uit liefde kan voortkomen, zodanig dat God zichzelf die titel aanmeet. Ik zocht nog wat definities op. Taal is immers best iets fascinerend, vind ik. We leggen namelijk woorden uit, maar nog meer woorden vind dat de max. Dus ik heb dat ook gevonden. Het woord jaloezie geeft 2 verschillende betekenissen. Het kan gaan om de pijnlijke emotie waarbij je bang bent iets te verliezen of iemand iets misgunt. Of de bekende raambekleding met de horizontale latjes, maar dat is niet belangrijk. Dus die raambekleding laten we schrappen. Maar het idee dat je iemand iets misgunt of niet gunt, hebben we al bedekt en stookt veel zonde. Maar het idee van de pijnlijke emotie waarbij dat je bang bent iets te verliezen. Hier kunnen we al op gaan bouwen, denk ik. En verder vond ik de emotie, jaloers zijn, als gevoel is jaloezie een mengeling van angst, onzekerheid, boosheid en verdriet. Ook interessant. Als er nu één plaats is die een voedingsbodem is voor jaloezie, is het wel degelijk een liefdesrelatie. En dat weten en begrijpen we allemaal. Het kan extreme vormen aannemen, zoals je partner het niet gunnen om het huis te verlaten, of roepen en slaan wanneer dat die nog maar kijkt naar een ander of in de richting van een ander. Dat is ongezond. Dat is emotionele controle. Of heel een dag huilen en roepen dat je bang bent dat je partner je zou verlaten en dat je zelf moet plegen dat dat gebeurt. Dat is emotionele chantage. Niet gezond. Of zeggen dat je je partner gaat bedriegen en je krijgt wat je wilt. Extreem lelijk. Dus, één tip. Als je een partner kiest, zoek je beter een beste maat waarmee je twee handen op één buik kan zijn en er altijd mee kan praten. Iemand die stabiel is en dat je kan aanvoelen. In plaats van het allermooiste snoetje of het meeste geld op de bank of wat er kan gebeuren in de slaapkamer. En dat is alweer iets die onze maatschappij compleet heeft verheftigd door Hollywood en het willen in plaats van het nodig hebben. Maar een liefdesrelatie is wel degelijk iets zeer intens. Soms zelf intiem. En zeer uniek tussen twee partijen. En het idee dus van je partner te verliezen kan de sterkste mens verscheuren. Genoeg liedjes hierover geschreven. En genoeg tieners die traan met emmers hebben gehuild bij die liedjes. Het doet pijn je partner of je liefde te moeten verliezen. Die liefde zien op pad gaan met een nieuwe liefde, een andere liefde. Niet jij, maar een ander. Het verscheurt de mens. Het verscheurt in een rollercoaster van emoties die gaan van pijn, verdriet, woede, angst. En als die emoties al niet aanwezig zouden zijn wanneer dat er zoiets gebeurt, wel, dan was er geen sprake van liefde. Maar kijk, ik ga een keer een voorbeeld geven. Stel, je partner zou opbiechten. Sorry, maar ik heb je bedrogen. En jij reageert erop van, ja, oké, geen probleem, maar slap je dan hier vanavond, dan moet ik nog boodschappen doen. Dat is onmogelijk in een ware liefdesrelatie. Dat kan niet. Dat er echt liefde in het spel is, kan dat niet. En de verhalen en de scenario's die ik al gezien heb bij mensen dat ken en heb gekend, het is schrijnend hoe dat we soms omgaan met relatie en liefde. En die extreem progressieve mensen, dat ik ook gekend heb, die trouwen of samenwonen in een open relatie, nog nooit geweten dat zoiets kan werken. Het loopt altijd gebroken af. Een liefdesrelatie is iets waardevols en moet ook zo benaderd worden. En graag zien is een werkwoord. Geven en nemen. En dus wist God heel goed wat dat hij deed wanneer dat hij het huwelijk instelde binnen de hangbare parameters. Voor de wereld conservatief, opbollig, maar in realiteit, dat is het enige dat best werkt. In mijn klassen bijvoorbeeld zie je heel duidelijk het verschil tussen een kind die twee ouders heeft, dus mama en papa, en het verschil met kinderen die uit een gebroken gezin komen. Het scheelt dag en nacht en hoe dat die gasten zich ontplooien en opstellen in het leven. En jammer genoeg, uit mijn school zijn er meer kinderen uit een gebroken gezin dan uit een stabiel gezin met een mama en papa. Dat is een harde, lelijke realiteit. En een liefdesrelatie is niet enkel tussen een man en een vrouw. Dus stel je voor een scenario. Je hebt een zoon, maar op een bepaalde leeftijd heeft hij het gehad met je en hij verkiest om op een ander te gaan wonen die naar zijn gevoel beter is en hem meer heeft van wat dat hij wilt. Terwijl je alles hebt gegeven aan dat kind in volle liefde. Zou je dat niet verscheuren? Zou je dat ook niet jaloers maken op die andere partij? Ja, zelfs kwaad en toornig. Denk dat je al begint te vatten waar dat naartoe wil. God is schepper van alle leven. De auteur van leven, van schepping, van DNA. Van alles, van jou en van mij. En het was Gods bedoeling al vanaf het begin om in relatie te staan met de mens. Niet een relatie werkgever-werknemer, niet slaaf en meester, maar een liefdesrelatie. We worden niet voor niks kinderen van God genoemd. Zoon en dochters van onze vader. Vader. Het is ook niet voor niks dat we een huwelijksmetafoor lezen in Openbaring om Gods relatie met de mens aan te duiden. Het grote huwelijksfeest waarin dat God, de bruidegom, zich verzoent met zijn bruid, namelijk wij, tot in eeuwigheid. Wanneer we verkondigen dat ons geloof geen religie is, maar een relatie met God, hou dat beeld voor ogen. Vader, kind, bruid, bruidegom. Dat zijn twee vormen van relaties die je niet zomaar omheen kan. Dat zijn intense en intieme relaties. En dat beeld gebruikt God wanneer dat hij kijkt naar ons. Staat er een keer bij stil. Dus wanneer God die relatie ziet verbroken worden, zoals daar in Genesis 3, zoals daar met dat gouden stierkalf, zoals de opstanding van Gods volk in de woestijn of het vernielen van Gods tempel, die breuk tussen mens en God, dat brengt bij God ook emotie los, van woede, van verdriet. Ook Jezus kende emoties op verschillende momenten. En wanneer God de schenker is van leven, wat gebeurt er dan wanneer dat leven zich wenst af te scheuren van die God? Dan komt dat leven te sterven. Dan sluipt de dood binnen. Hoe zou hij dan nu wel voor zijn kinderen, zijn schepping, zijn bruid? Nee, hij zal dat niet toelaten. Daarvoor houdt hij te veel van ons. Daarvoor gaat zijn liefde voor de mens te diep. En dat zien we aan het kruis en de opstanding uit de dood. Het is Gods allergrootste getuigenis van zijn liefde. Het is uit zijn liefde dat wij vandaag christen zijn. Niet vanuit angst voor zijn toorn en zijn mogelijke jaloezie. Wij zijn mensen, wezens geschapen naar zijn beeld. Met een unieke functie binnen die schepping. Gemaakt om in een unieke liefdesrelatie te staan met God. Iedereen hier die een hond geeft en ziet die hond graag. Heeft de relatie een band met die hond? Maar geloof me, geen een van die honden staat in een persoonlijke relatie met God. Dat is uniek aan mens zijn. En wanneer we dan als mens kiezen voor andere goden, andere aanbidding, andere wetten en ideeën van goed en kwaad, dan is die unieke relatie tussen mens en God verbroken. Dan treedt de zonde binnen en uiteindelijk de dood. Want God brengt leven. Los van God betekent los van leven. Dus stervende. Wanneer dat we dus kiezen voor die andere goden, die andere wegen, die andere waarheden, dan breken we met Gods liefde voor ons. En God ziet beter dan wij de gevolgen van die keuzes. En de wereld waarin dat we leven vandaag is daar het gevolg van. Dat maakt God jaloers wanneer dat we daarvoor kiezen. Het kwelt hem, maakt hem verdrietig en ja, soms toornig. Want hij houdt te veel van ons. Die liefdesrelatie tussen hem en mens. Tussen wij en God is hem heilig. Te heilig. Ja, inderdaad, heilig zoals dat hij ook zelf heilig is. Staat er een keer bij stil en wandel vanuit die waarheid als christen. Want inderdaad, staan we er eigenlijk genoeg bij stil? Is ons christen zijn voldoende of beter nog overvloedig genoeg geworteld in die waarheid? Want we kunnen wel zeggen van ja, maar Herman, dat is voor die niet-gelovigen. We zijn toch al gered? Die dood is toch al overwonnen voor ons? Ja, oké, inderdaad, 100% mee eens. Maar hoeveel op een dag tijd gaat er verloren aan pietluttige zaken in ons leven? Onzekerheden of zelfs kleine angsten die we onszelf opleggen. En ja, de was en de plas moet altijd gebeuren. En leven als koppel of in een gezin is ook leven met een dagelijkse vraag van wat gaan we nu eten vanavond? Maar denk eens hoeveel dankbaarheid dat je zelf in die kleine ding kan tonen houdt. Want er is eten. Er is een dak boven je hoofd. Voor partner en voor kinderen. Er is veel moois in de meest alledaagse dingen. Maar ook daar ligt het gevaar om het gewoon te gaan beleven. En te doen zonder God. Zonder maar enige liefde en erkenning daarvoor te geven. We doen dat liever gewoon op de zondag. Het zal hem misschien nu niet jaloers of toornig maken. Misschien in sommige gevallen wel. Ik heb ook periodes dat me soms door het leven sleep op eigen kracht. En het is vaak pas achteraf dat ik besef dat het ik was die me niet echt tot God richtte. En simpelweg opstaan en aan mijn werk gaan en boodschappen doen, je proeft dat verschil. Want ook daar is er enorm veel ruimte voor dankzegging. En je zal het proeven aan je wandel wanneer je daar voldoende op inzet. Want kijkende naar die jaloerse God die het gaat en betreurt wanneer we op weg gaan zonder die God, omdat hij de gevolgen ziet of het gemiste potentieel wanneer dat we andere zaken achtervolgen in ons leven, wetende dat die God zich ziet als onze vader, ons zelfs ziet als zijn bruid om eeuwig mee in een verbond te stappen, en met recht en reden jaloers te zijn wanneer dat we toch kiezen voor een eigen wandel, eigen afgoden, eigen waarheden. Die liefde is het waard, mensen, om te streven naar een leven waarin we in alles en doorheen alles, door goed en kwaad, door spanning en ontspanning, ja, zelfs doorheen je strijk en je was en je plas en je mister proppen, om die liefde te beantwoorden met liefde. God is het waard, mensen, omdat hij ook ons als waardig achtte.